blokkeren Nederlandse boeren de grens met België nadat gisteren de boerenprotesten in Brussel weer oplaaiden. Sita van Kijpema van Farmers for Defence Force legt uit waarom de boeren opnieuw in opstand komen. De weg naar het Witte Huis is voor Donald Trump niet alleen een politieke strijd, maar ook een juridische. Econoom en podcastmaker Robert Valentine belicht deze twee frontenstrijd op weg naar de Amerikaanse verkiezingen. En gisteren hebben de 27 EU-leiders tijdens een speciale Europese Oekraïne-raad een toezegging gedaan van maar liefst 50 miljard euro. Waar komt dit bedrag vandaan en wie legt verantwoording af? Blackbox-journalist Laura Oorschot geeft ons zometeen meer inzicht in de kwestie. Het is vandaag vrijdag 2 februari. Mijn naam is Flavio Pasquino en je kijkt naar Blackbox Today. Ja, welkom aan de mensen thuis, welkom gasten. Robert Valentine, Laura Oorschot en Sita van Kijpema. We gaan naar het nieuws, het korte nieuws, Robert. Trump die moet zich zorgen maken om een popidool, want Taylor Swift die mengt zich in de strijd.
Ja, Taylor Swift op dit moment een van de meest populaire artiesten in Amerika. Vorig jaar nog uitgeroepen tot Times Person of the Year. En heeft dus heel veel invloed. Heeft onlangs een nieuwe relatie die helemaal in de schijnwerper staat. Hij staat volop in het licht.
Bekende zangeres, hè?
Bekende zangeres. Ik moet zeggen, ik ken geen nummer van haar, maar in Amerika is ze immens populair.
Nou, ik ken haar nummers wel.
Ja? Maar goed, er is een onderzoek uitgekomen dat stelt dat als zij een kandidaat zou endorsen, dat 18% van de stemmers dan achter haar keuze zou staan. Dus ze heeft veel invloed in deze verkiezingen. Vind ik op zich al heel opzienbarend dat een popidool iemand endorst en dat iedereen dan meteen achteraan gaat. Maar er zijn conservatieve media die zeggen van ja, er zit meer achter. Dit is een Pentagon spy op. En dit is allemaal bedoeld. En ze werken toen naar een moment na de Super Bowl, waar haar vriend zo meteen gaat spelen.
Voor de mensen thuis, wat is een psy-op?
Een psychological operation van de geheime dienst. Die bedoelt het dus om Trump zijn campagne te ondermijnen. Dus het is een invloedrijk persoon. Misschien gaan we het zien gebeuren bij de Super Bowl dat zij Biden endorsed en dat Trump misschien daardoor het niet gaat redden.
Ja, voor het geld hoeft ze het niet te doen, want ze is al een miljonair. Maar wie weet hoe de krachten lopen. Dan kopt nu.nl. Interessant, het leven wordt weer duurder. Energiekosten zorgen voor hogere inflatie. Laura, jij bent zelf ook student. Je studeert politicologie op dit moment ook. Het zal niet makkelijk worden als alles weer duurder wordt.
Nee, inflatie was net wat afgezwakt, hè? En dan komt zo'n bericht naar buiten. Komt met name doordat de energie gaat stijgen. De Biden-regering is gestopt met het verlenen van vergunningen voor liquefied natural gas, vloeibaar gas dus. De gastoevoer vanuit Rusland is natuurlijk weggevallen. Dus welke landen kunnen we straks nog aankijken voor onze energie? Verder wordt ook de productverpakkingen van voedsel, die worden duurder. Dus zo zie je dat inflatie eigenlijk geen natuurverschijnsel is, maar dat het gewoon keuzes zijn, overheidsmaatregelen, en dat daardoor de prijzen stijgen.
Ja, Sita, jij maakte je boos over een artikel van BNNVARA, om precies te zijn van het katern Joop. Ja. Boze boeren beweren extreem geweld te gebruiken omdat ze weten dat intimidatie werkt. Ja. Waarom raakt jou dit?
Het raakt me omdat de staatsomroep elke keer aan columnisten de gelegenheid geeft om nepnieuws en desinformatie en vooral ook polarisatie te veroorzaken. En dat wordt in deze column bij uitstek gedaan.
Waarom is dit nepnieuws?
Het is nepnieuws omdat...
Want we zien wel geweld, hè, op de beelden.
Inderdaad, maar extreem geweld en weten dat intimidatie werkt. Daarmee wil je een bepaalde sfeer zetten die helemaal niet past bij boeren. En dat er nu actie wordt gevoerd in Frankrijk en dat daar heftiger actie wordt gevoerd als in andere Europese landen, dan kan je nog niet in algemeenheden beginnen te praten als boze boeren gebruiken extreem geweld.
Ja, je maakt je zorgen dat dit afstraalt op de Nederlandse boeren.
Nee, op iedereen, ook op mensen. Ze hebben geen mensen aangevallen. Extreem geweld, dan denk ik al snel dat je een ander kwaad doet, dat je iemand aanvalt. Dat noem ik extreem geweld. Laten zien dus dat je het ergens niet mee eens bent, dat gebeurt in heel veel demonstraties en er wordt er nooit wat van gezegd. Maar BNNVARA en vooral de column Joop is altijd zeer negatief over boeren. Ik heb er nog nooit iets positiefs in gelezen. Dus het is polariserend bedoeld en ook voorzien van nepnieuws.
Het is wel een opiniekatern.
Precies, dat wordt misbruikt. Maar de schrijvers bijvoorbeeld, als je commentaar hebt en zegt van bel eens op, dan kan ik je uitleggen hoe het wel zit. Ja, daar wordt niet eens op gereageerd.
Beetje gebrek aan hoor, zeg je.
Nou, dat doen ze helemaal niet. Het is geen journalistiek, maar het wordt wel met onze belastingcenten betaald.
Ja.
Want de staatsomroep krijgt vermogens, vele honderden miljoenen per jaar. Dan denk ik dat je ook met iets moet komen wat journalistiek wel verantwoord is. Dit vind ik echt meer iets voor borrelpraat.
Ja, dan heb je misschien wel een punt. Dankjewel, Sita. Ja, de boerenprotesten, we hadden het er net al over, waren gisteren opnieuw wereldnieuws nadat boeren uit heel Europa met hun trekkers naar het politieke centrum van de Europese Unie gingen en de zaak daar platlegden. De Belgische premier De Croo reageerde als volgt.
As you have seen, there is a major farmers protest in Brussels. We need to be able to discuss in the council on this topic, because the concerns that they have are partly legitimate. The climate transition is a key priority for our societies. We need to make sure that our farmers can be a partner in this.
Ja, premier De Croo vanuit Brussel. Het is dus in Frankrijk hommeles, het is in Duitsland hommeles. Nu in Brussel ook Nederlandse boeren trekken, as we speak, naar de Belgische grens. En Erwin Taams, ik hoop dat hij straks de plek bereikt waar hij naartoe is gereden en met ons verbinding kan hebben. Want hij is onderweg om bij die Belgische grens met boeren in gesprek te gaan. Dus wie weet lukt dat zometeen nog. Maar als je kijkt naar die situatie in Brussel, dan lijkt het in heel Europa te escaleren momenteel. Hè?
Ja, inderdaad. Dit zijn allemaal uitvloeisels van de Green Deal. In de Green Deal is krimp van de landbouw in de EU is een doel op zich. En daar worden de bedrijven voor kapot gemaakt in alle Europese landen. En je ziet dat de grens is bereikt.
Ja, even voor iemand die nog nooit van de Green Deal heeft gehoord. Ja. Het zal me verbazen, maar toch even in een paar zinnen.
Ja, in 2019 is zeg maar de Europese Commissie geïnstalleerd die we nu hebben na de verkiezingen van de Europese verkiezingen. Mevrouw van der Leyen heeft die Green Deal meegenomen en die werd geïmplementeerd in beleid. Frans Timmermans bijvoorbeeld. Nou, in die Green Deal staat onder andere dat wij de economie gaan laten krimpen. Nou, dat heb ik ook nog nooit gehoord van politici dat handig is. Maar daar staat dus in van wij gaan landbouw gevoelig krimpen. En dan gaan we meer dan 30% invoeren. Maar dat gaan we invoeren uit landen die lang niet de dierenwelzijnstandaarden of de kwaliteitsstandaarden handhaven waar de Europese boeren wel aan worden gehouden. Dus het is ook oneerlijke concurrentie. En afgelopen maandag bijvoorbeeld heeft de Europese Commissie gezegd dat Oekraïne in mag voeren wat ze willen. Terwijl de kippen daar nog in kooien zitten. Die zijn hier al 20 jaar verboden. Het graan wordt bespoten met gewasbeschermingsmiddelen die hier ook al lang zijn verboden. En de manier waarop de koeien en varkens worden gehouden en de medicatie die zij mogen krijgen daar, is hier ook verboden. Dus het is oneerlijke handel en heeft niks te maken met het verhaal van duurzaamheid en we gaan naar een beter voedselpakket. Onzin.
Ja, want we zien nu die boeren in allerlei landen dus protesteren. Ja. Hè, wat ik al zei, Parijs, ja. In Duitsland. Ja. Nu dus ook Nederlanders aan de Belgische grens.
Ja.
Maar eigenlijk, als ik het zo hoor, als je kijkt naar die Green Deal, die natuurlijk zijn tentakels in al die landen ten uitvoer brengt, dan is Brussel ook het loket om te demonstreren. Of vergis ik me daar nou in?
Nee, inderdaad.
Want daar worden de regels gemaakt.
Ja, alleen je hebt natuurlijk wel de nationale invulling van richtlijnen. En Nederland doet dat altijd anders dan de rest van Europa.
Ja, want stikstof is helemaal geen Europese regel.
Het staat niet in de richtlijnen. Wat in de richtlijnen staat over natuur is dat de staat van instandhouding moet je bewaken. Maar stikstof is een Nederlands bedenksel, wat vervolgens de Vlaamse overheid heeft overgenomen. In Vlaanderen heb je drie ministers, of in België heb je drie ministers van landbouw.
Ja, vanwege de meertaligheid. Hè?
Precies, en ook dat ze gezeteld zijn in Brussel, dus daar heb je de drie. En dus dat is een Nederlands bedenksel wat door Vlaanderen is overgenomen. Dus de Vlaamse en de Nederlandse boeren hebben last van stikstofbeleid, wat totaal niet leidt tot een verbetering van natuur. Want dat is helemaal niet aangetoond.
Ja, want we hebben de zogenaamde stikstofcrisis. Ik zeg zogenaamd omdat jij ook al aangeeft dat het een gefabriceerde crisis is die geen Europees beleid is, maar een keuze van onze overheid.
Ja.
Maar we hebben nu ook ineens een mestcrisis. En Mark Rutte was gisteren in Brussel. En we zien het, als het goed is, zometeen ook op een plaatje op de Telegraaf. Want hij zou de boeren tegemoet komen. Dat zien we dus hier. Ten eerste, Een mestcrisis. De ene crisis volgt de andere op. Wat is nou precies weer een mestcrisis?
We hebben in Nederland heel veel extra regelgeving de laatste maanden, maar ook het laatste jaar over ons heen gestort gekregen. Die betekenen dat er eigenlijk 650.000 koeien moeten verdwijnen uit Nederland, omdat boeren niet meer aan de wet, zoals het nu die stapeling van wetten is opgelegd, en ook aan regelingen. Heel veel is nog niet eens wetgeving. Er is landroof gepleegd. 4% van het land is de boeren zonder enige compensatie afgenomen. En dat noemen we de bufferstroken. En veegebieden, dat zijn nitraatverontreinigde gebieden, zijn gebaseerd op data van 14 jaar geleden. Dus dat heeft helemaal geen enkele relatie met nu. En daardoor hebben boeren die grondgebonden waren, dus die hadden niet meer koeien dan ze land hadden, die hoefden nooit mest af te voeren. Maar door deze regelingen, bufferstroken en veegebieden, moeten veel meer boeren opeens mest afvoeren. En de logistiek is er niet, de ruimte is er niet, de noodzaak al helemaal niet, want dan mogen we weer kunstmest gaan aankopen. Dus dat is een groot probleem en dat is puur en alleen door een demissionaire minister, de heer Adema, opgelegd.
Ja, en een demissionaire premier Rutte die daar ook in Brussel loopt en zegt dat hij de boeren is tegemoet gekomen. Is dat zo?
Nou, ik denk dat hij het letterlijk bedoelt. Hij is naar de boeren toegelopen. Dus dan kom je
zou het een spraakverwarring zijn dat hij naar de boeren is toegelopen?
Ik ken inmiddels Rutte en dat wat een normaal mens zou interpreteren, dat is bij Rutte even net anders. Hij heeft helemaal in het begin van de stikstofcrisis gezegd van boeren zijn onderdeel van de oplossing, maar zeker niet het probleem. In het beleid hebben we nooit anders gezien dan als het probleem werden aangemerkt. We zijn aan een landbouwakkoord zouden komen, herstel van het vertrouwen in de overheid, een goed verdienmodel voor de boeren. Het enige wat in die papieren stond, en ik heb zelf voor een andere organisatie daar aan tafel gezeten, Dutch Dairyman Board, krimp van de landbouw. Daar was het hele landbouwakkoord op geënt. En daarom is niet alleen de DDB, waar ik dus voorzitter van ben, eruit gestapt, maar ook een agractie en ook een LTO. Dus er was totaal geen draagvlak voor, omdat het alleen maar over krimp ging. Krimp zonder enige vergoeding.
Ja, want de term nu krimp van de landbouw. Je bent zelf boer, je komt al jaren zit je in die agrarische sector. Ja. Ik kan me voorstellen dat iedere boer die je dat vertelt, dat je daar mensen tegen de haren in strijkt. Maar is er ook iets in jou dat zegt van ja, ik begrijp het ergens ook wel? Want er zijn dan ook een hoop mensen die misschien zeggen van ja, het mag ook wel een onsje minder met die boeren. Ja. Begrijp jij het? Of?
Ik vind het heel eenzijdig, want die mensen willen ook graag dat het regenwoud blijft bestaan. Ja. Elke koe die hier verdwijnt, wordt in het buitenland door 3 vervangen om dezelfde productie te krijgen, omdat wij zo efficiënt zijn. En dat heb ik niet zelf bedacht. Kan je gewoon in rapporten van Wageningen Universiteit, ook van Nature Communications, nakijken. Dus wat je gaat veroorzaken als hier de productie weggaat, is ten eerste honger. Nou, dat is een Sustainable Development Goal. Het zou de andere kant op moeten. En daar heeft de Verenigde Naties, Europa en Nederland ook op aangesproken. Hou eens op met die Green Deal. Hou eens op met die krimp van de landbouw. Want de honger in de wereld is nu gestegen.
Maar willen ze niet gewoon dat we minder vlees gaan eten, Sita?
Ja, maar
want die grond zou je dan ook kunnen gebruiken voor agrarische gewassen, of is dat niet zo?
Nee, dat is een misvatting. Ik woon in een gedeelte van Nederland waar je gras en gras kan verbouwen, maar ook niks anders, omdat het gewoon niet groeit. Grond
je kan daar niet aardappels poten of iets anders?
Nee, bij ons niet. Dat is wat klei op veen. Daar kan je, dat is te nat of de omstandigheden zijn niet goed, de kwaliteit van de grond. Er is maar heel weinig grond waar je inderdaad aardappels en groenten kan op verbouwen. Maar daar waar gras staat, daar zijn het zoogdieren die vervolgens die gras eten en dat omzetten in vlees en melk. Dat hebben we ook nodig. En het is heel erg oppervlakkig om te denken dat alle grond geschikt is voor plantaardige producten. En er is geen plantaardig product wat groeit zonder mest. Mest is onderdeel van de kringloop. Er is veel te weinig mest op de wereld. Het zijn hele grote gebieden, daar groeit niks meer, omdat ze geen mest hebben. Dus het is een hele oppervlakkige gedachte. En bovendien, wij zijn heel efficiënt in de productie. En de EU is sowieso de regio waar het meest efficiënt, maar ook het meest duurzaam wordt geproduceerd. Dus het veroorzaakt nogal wat.
Ja, Sita, dan was er een opzienbarend rapport van de Universiteit Wageningen. Ja. Daar werd uitgelegd en berekend dat de verduurzaming zal gaan leiden tot grote financiële gevolgen in de landbouwsector. Ja. Daar stond onder andere dat er inkomensverliezen van 28 tot, mind you, 201% in de melkveehouderij zouden kunnen ontstaan of gaan ontstaan. Hoe serieus moeten we dit rapport ten eerste nemen? Ken je het rapport?
Nee, ik ken het rapport niet. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld door al die stapeling van mestmaatregelen de helft van de boeren zal moeten stoppen binnen nu en 2 jaar. Omdat je gewoon niet aan de wet kan voldoen met de huidige mogelijkheid. Het is gewoon onmogelijk.
Dus misschien is het wel een heel realistisch rapport. Want er wordt gezegd tot 201% inkomensverliezen. Ja. Dat zijn toch faillissementen, of niet?
Ja, dat is een koude sanering. Oftewel, je maakt de hele sector kapot. Als je een politiek invoert voert, die dit veroorzaakt, dan ben je gewoon bezig mensen en bedrijven te elimineren. Hè, want er is ook heel veel zelfdoding onder boeren. Juist door de politiek die gevolgd wordt. En dus dat is waanzin, is politieke waanzin. Onbehoorlijk bestuur, zo zou je het ook kunnen noemen. Het heeft niks met verduurzaming te maken. En ook helemaal niks met eerlijk met de boeren omgaan. Mensen die nu de boeren de straat op zien gaan en dat dan extreem geweld noemen omdat er vuur wordt gestookt. De meeste mensen gaan in Nederland de straat al op als ze in plaats van 5% 4% loonsverhoging krijgen. Ja.
Is er nog wel sympathie bij de burger in Nederland voor de boer?
De mensen die mij bellen, ja, die beginnen eerst met ik sta er helemaal achter, maar ik moet daar en daarheen en kan ik daar wel komen? Dus dat is dan vaak hun vraag en nou dan raad ik ze toch aan vooral met de trein te gaan of een alternatieve route te zoeken. Maar ze beginnen vaak met, ik sta er helemaal achter, ik snap het ook helemaal. En uit bijvoorbeeld de studies in Frankrijk is ook, wordt zowat iedere dag een enquête gedaan. Daar staat gewoon meer dan 80% achter de boeren. In Duitsland is het net zo. Dus de meeste mensen hebben nog wel, gewone mensen hebben nog wel in de gaten waar hun eten vandaan komt. Wij produceren eten, hè? Anders waren er geen boeren. Dat is geen bezigheidstherapie. Wij produceren het eten, dus dat wat je in je mond steekt overdag, daar is een boer voor nodig. Het kan niet anders.
Dat lijken een hoop mensen niet helemaal te begrijpen. Hè?
Dat hebben een bepaalde elite die het nieuws maakt, heeft dat niet in de gaten. Het is een elite van 2-4% van de Nederlanders.
Maar ik hoor ook steeds het verhaal, ja, maar het is allemaal voor andere landen en het is helemaal niet nodig.
Ja, dan raad
is dat
ik
een
mensen
misverstand?
Ja, ik vraag dan altijd aan mensen, wat ligt er op je fruitschaal en wat ligt er in je koelkast? Ik zei, dan halen we alles er eens even uit wat geïmporteerd is. Vooral ook nog buiten de EU. Nou, daar houden we soms weinig over. Want alle vegetarische veganisten eten granen en noten die niet worden geproduceerd in de EU, omdat het klimaat daar gewoon, het weer noemden we dat vroeger, gewoon niet geschikt voor is, wordt geïmporteerd. We beginnen 's ochtends met koffie of thee. Het wordt allemaal geïmporteerd. Daar nemen we dan ook afscheid van. En dan kunnen wij, met de productie die we nu hebben, kan elke Nederlander in crisistijd worden gevoed. Maar dan heb je geen import, dus geen sinaasappels, geen bananen, maar ook geen noten en al helemaal geen quinoa of wat dan ook. Want dat kan hier niet geproduceerd worden.
Ja, ziet dat tot slot, heel kort. Want jij bent de voorvrouw van Farmers for Defence, Farmers Defence Force.
Ja,
ja, excuses. Er zijn nu al demonstraties op touw in het land. Ja. Jij bent ook betrokken bij de coördinatie, neem ik aan. Wat kunnen we de komende periode verwachten? Gaat het helemaal los of rommelt het een beetje?
Dat ligt helemaal aan de actiebereidheid van de boeren. Maar ik denk dat iedere boer die zich realiseert wat de mestregels voor hem betekenen, dat die actief wordt. En wij gaan in ieder geval een internationale demonstratie opzetten op 4 juni in Brussel, vlak voor de Europese verkiezingen. Zodat iedere burger straks een weloverwogen keuze kan maken. Willen we dit sloopbeleid aanhouden, wat slecht is voor iedereen? De laatste 5 jaar is alles in crisis geraakt, tot en met een oorlog. Dat heeft alles te maken met de huidige politieke stroming die het voor het zeggen heeft. Als je wat anders wil, dan moet je gaan stemmen op 6 juni. En dan moet je ook gaan stemmen op een andere partij. En we gaan in Brussel dan heel duidelijk maken dat de boeren het anders willen.
Ja, daar zijn wij mogelijkerwijs dan ook bij. Want ja, we maken zelf ook een eigen politieke podcast of Verkenners iedere donderdag bij Blackbox te zien. En we zijn bezig met een programma-reeks ook rondom die Europese verkiezingen. En dan zullen we ook ter plaatse zijn. En wie weet zien we dan daar ook nog Nederlandse boeren. Dank je wel voor je bijdrage, Sita. Ja, Donald Trump's weg naar het Witte Huis omvat niet alleen politieke uitdagingen, maar ook een overvloed aan rechtszaken. Een recente smaadzaak waarin Trump werd veroordeeld tot het betalen van maar liefst $83 miljoen aan columniste Jean Carroll wordt betwist door Trumps advocaat. En daarom gaat hij in hoger beroep vanwege twijfels over de integriteit van de uitspraak.
But don't get it twisted. We are seeing a violation of our justice system, ladies and gentlemen. You are not allowed to be stripped of every defense that you have. You are not allowed to be told that you can't bring it up. And imagine a point where a judge tells the lawyer before your client, the former president of the United States, the leading candidate and obvious nominee for the Republican Party, before he takes the stand to defend himself, Ms. Haba, tell me the questions you're going to ask in open court and tell me exactly what he's going to respond. And then edited my questions, edited the response he was allowed to give. And guess what my client did? He took the stand. He abided by the rules of this corrupt system that I have seen. We will immediately appeal We will set aside that ridiculous jury. And I just want to remind you all of one thing. I will continue with President Trump to fight for everybody's First Amendment right to speak.
Ja, een boze advocaat van Donald Trump. Trump is de gedoodverfde kandidaat voor de presidentsverkiezingen in november dit jaar. Maar hij heeft nogal wat uitdagingen, zeiden we net al, juridische. Kun je ons iets meer vertellen over deze zaak? Wat is er nou precies aan de hand? Een smaadzaak?
Ja. Ja, er is nu een rechtszaak geweest tegen Trump wegens smaad, tegen Jean Carroll. Hij heeft vorig jaar al een rechtszaak gehad tegen haar omdat zij hem beschuldigde van verkrachting. Hij is toen veroordeeld, niet voor verkrachting, maar voor seksueel misbruik. En na die zaak zei hij van, ja, dit is niet waar. Ik ken haar niet, ik heb het niet gedaan, ik ben onschuldig. Maar hij ging zo hard in verweer, uiteraard zoals hij dat doet in het publieke domein, dat hij nu is aangeklaagd door haar voor smaad daarom. En daar is hij dus ook weer voor veroordeeld.
Hij heeft verbaal te agressief gereageerd. Is dat wat er wordt bedoeld?
Nee, hij heeft gewoon het feit dat hij ontkent dat hij haar misbruikt heeft. Dat is de basis. En dat zij dus liegt. Dat is de basis voor de smaadzaak.
Dus dat begrijp ik niet. Want het is toch als hij het niet gedaan heeft, dan is het toch logisch dat hij dat zegt?
Of? Klopt, maar hij is dus veroordeeld dat hij het wel gedaan heeft. En daar is nu dan weer een nieuwe rechtszaak omgekomen van, ja, nu zeg je dat ik niet gedaan, maar ik ben wel veroordeeld dat je het gedaan hebt. Dus dat is dan smaad. Jij beticht mij omdat ik een leugenaar ben.
Ja, ze heeft imago-schade opgelopen.
Ja, en daar is dus nu ook die 33 miljoen dollar voor uitgekeerd. Maar die zaak, die, zoals die advocaat zegt, ja, die stinkt. Ze hebben niet hun normale verdediging kunnen voeren in dat stukje dat je net zag.
Ja, want ze twijfelt aan de oprechtheid, hè, van het rechtssysteem. Wat gaat hier niet volgens het boekje?
Nou, een aantal zaken. En hetgene wat ze in het filmpje zegt is dat zij dus een verdediging had voorbereid met Donald Trump. Dus dan, wat je dan doet is je bereidt vragen voor en je bereidt ook de antwoorden op die vragen voor. Die moest zij voorhand dus overhandigen aan de rechter. En de rechter heeft toen besloten dat die vragen op die manier niet gesteld mochten worden en dat hij ook niet de geoefende antwoorden mocht geven. Dus dat was aangepast. In een ander stukje van hetzelfde filmpje die we niet net zagen, vertelt ze dat ze het verweer wat je in Amerika voor een jury doet. In Amerika word je veroordeeld door your peers. Dat staat zo in de grondwet. Dus je hebt als Amerikaan heb je jury duty. Dan word je opgeroepen. En dan heb je 12 mensen die moeten dan rechtspreken over jouw zaak. Dat moet dan een onafhankelijke jury zijn. En dat zijn mensen die kan je uiteraard overtuigen van jouw gelijk. Maar dat gaat het beste als jij dat gewoon mondeling kan doen. En zij zijn verboden ook hun verdediging mondeling te voeren. Ze mochten alleen maar schriftelijke verdediging voeren.
Komt dat vaker voor of is dit echt een one-of-a-kind zaak?
Ja, ik heb het nog nooit gehoord. En zij zegt het dus ook. Zegt, dit is echt ongekend. Dat your First Amendment right, het recht op freedom of speech, zo wordt getreden in een rechtszaak in de Verenigde Staten.
Ja, nou begreep ik ook dat er een gullegever, een sponsor is, Reid Hoffman, de baas notabene van LinkedIn, die deze rechtszaak financiert.
Ja, klopt.
Jean Carroll.
Dat geeft ze ook in dat filmpje aan. Dat is dus Reid Hoffman, is een hele invloedrijke Amerikaan, miljardair, oprichter van LinkedIn, nog steeds bestuursvoorzitter van LinkedIn, zit ook in de board van Microsoft. Dus, goed, hij zit met zijn tentakels overal in de techsector. En heel erg pro-democraat. Hij heeft in 2016, toen Trump aan de macht kwam, is hij de democratische campagnes gaan steunen met meer dan een miljoen dollar. En deze verkiezing heeft zich ook weer gemengd in de strijd. Maar steunt hij de oppositie van Trump in de Republikeinse voorverkiezing. Dus Nikki Haley, die krijgt ook geld en steun vanuit zijn kamp. Dus het lijkt erop dat hij alles eraan doet om Trump niet te laten winnen. En nu dus ook het financieren van deze rechtszaak van Jean Carroll tegen Trump.
Mag dat, een dergelijke, ja, toch bijna transparante belangenverstrengeling die er lijkt te zijn van zo'n publiek persoon? Of is dat in Amerika gewoon business as usual?
Ja, ik denk niet dat het heel gek is. Het gebeurt vaker dat partijen. Ik denk nu ook aan Hulk Hogan, die heeft ook een bekende rechtszaak tegen een medium, waarbij hij ook gesponsord werd door een rijke miljardair. Ja, dat is, je mag geld geven aan wie jij wil, dus dat is op zich niet verboden. En ook wat betreft campagnegeld is in Amerika een heel systeem opgetuigd dat rijke Amerikanen via stichtingen geld geven aan campagnes en die dan campagne voeren voor presidentskandidaten. Dus op zich is het allemaal binnen de letter van de wet.
Ja, en eerder was Trump ook al veroordeeld voor seksueel misbruik van Jean Carroll. Trump wilde voor zijn verdediging een video laten zien waarop Carroll misbruik eigenlijk lijkt te bagatelliseren in gesprek met Anderson Cooper van CNN. Deze video werd door de rechter verboden om te tonen. Maar dat gaan wij natuurlijk wel doen. Hier is de video.
You don't feel like a victim.
I was not thrown on the ground and ravished. Which the word rape carries so many sexual connotation. This was not sexual.
But I think most people think of rape it is a violent assault. It is not.
I think most people think of rape as being sexy.
Mm. Let's take a short break.
Think of the fantasies.
Mm. We're going to take a quick break.
Ja, we're going to take a quick break. Meneer Cooper, die was volgens mij ook een beetje van de leg. Ja. Een hele aparte video waarin ze eigenlijk de definitie van verkrachting een beetje, nou ja, nuanceert of normaliseert. Hè? Dus eigenlijk, het deed pijn. Het was dus niet iets met seks. En ze noemt het ook nog sexy. De vrouw komt op mij merkwaardig over. Zeg ik dat? Ik probeer voorzichtig te zijn.
Heel politiek correct gesteld. En er zijn meer video's waarin zij nog vreemder gedrag vertoont.
En ze ziet er ook niet uit, met alle respect. Trump heeft volgens mij best een knappe vrouw.
Ja.
Hoe logisch is het dat Trump zich zou vergrijpen aan...
Dat is precies wat Trump zelf ook zegt.
Deze vrouw. Ja, sorry.
Sexy is not my type, heeft hij gezegd.
Ik wil niet seksistisch zijn, maar mist een stukje logica.
Nee, klopt. En dat is dus ook wat Trump heeft gezegd. She's not my type. Ik zou dit nooit doen. En die video is heel interessant, omdat zij net... Anderson Cooper die vraagt aan haar van... Ja, voel je je een slachtoffer? En zegt nee, weet je... Ik ben niet op de grond gegooid en ravished.
Maar wat dan wel?
Ja, dat is dus. Maar het ding is dat hij of zij wil de definitie van verkrachting aanpassen. Omdat, sowieso heeft die rechtszaak uitgewezen dat het niet gebeurd is. Maar zij heeft dat wel altijd gezegd. Dus nu gaat ze het woord rape maar overfilosoferen en dat veranderen. Zo van, ja, maar wat is rape nou eigenlijk? En ja, misschien ben ik wel verkracht als je het anders definieert. Dat is eigenlijk wat ze aan het doen is.
Maar dat is eigenlijk de glijbouw van het wokisme. Hè? Dat op het moment dat ik mij... ja, onprettig bejegend voelt, zou ik dat geestelijk als verkrachting kunnen ervaren? Of
ja, dat is
eindigt dit?
En dat is ook wat ze zegt van ja, het was gewoon een hele nare situatie. En dat is dat eigenlijk al voldoende voor verkrachting. En daarna raakt ze mij het helemaal het spoor bij. Omdat ze gaat zeggen dat verkrachting voor de meeste mensen als sexy wordt gezien.
Ja, heel, heel opmerkelijk. Maar naast deze zaak heeft Trump te maken met 6 zaken.
Ja.
En ik ga ze eventjes laten zien. Het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag in Georgia. Die moet hij 4 maart gaan voorzitten. Stormy Daniels, ook een case. 25 maart moet hij daarvoor voorkomen. De Mar-a-Lago docs, 20 even kijken, mei is dat. En dan zijn er nog 3 andere zaken over het fraude van zijn vermogen. Kapitoolbestorming en Jean Carroll. Dus 6 simultane zaken in 1 jaar, terwijl je eigenlijk bezig moet zijn met de verkiezingen. Hoe gaat die man dat doen?
Ja, het is allemaal opmerkelijk dicht op elkaar gezet. En ook de rechtszaak van Jean Carroll was op 15 januari. Dat was de dag dat de Iowa caucus was. Dus de eerste stemming in de voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen in Amerika. En ja, het speelt heel veel. En je kan er overal even langs gaan van wat is nou precies gaande.
Zijn al die zaken van dezelfde orde?
Nee.
Of is het allemaal heel divers?
Het is allemaal heel divers. Maar het is wel interessant. Bijvoorbeeld de Mar-a-Lago docs. Er zijn documenten gevonden door de FBI. Geheime documenten op Mar-a-Lago. Waar
dat is zijn vakantiehuis, hè?
Ik twijfel of hij daar woont of dat het zijn vakantiehuis is. Maar in ieder geval in Florida, want hij woont ook in Florida...
Ja.
Heeft hij documenten meegenomen van zijn tijd als president. En de FBI heeft een inval gedaan en die gevonden. En daar loopt die rechtszaak over. Wat al typisch is, want bij Biden is precies hetzelfde gebeurd. Daar hebben ze 30 documenten gevonden van zijn tijd tot senator, tot vicepresident. En dat noemden ze een incident en dat is met een sisser afgelopen. En
ja,
Stormy Daniels...
Daar is geen zaak voor gevoerd.
Wat zeg je?
Er is geen rechtszaak van gekomen.
Nee, er is geen rechtszaak van gekomen. En er zijn heel veel zaken... Als je
Hunter Biden laptop,
bijvoorbeeld.
Daar ook weinig van, hè?
Beginnen, of alles wat daar gebeurt. Of de connecties van Hunter Biden en
ja, want Joe voor de mensen thuis, Hunter Biden, de zoon van...
Zoon van Joe Biden.
Ja, die nogal wat invloed heeft in Oekraïne. En wat seksuele escapades had... waar beeldmateriaal van is gevonden op laptops.
Ja.
Wat gewoon viral is gegaan.
Je kan dat gewoon zien. Ja.
Maar dat
allemaal niet
stilhouden.
Opgezocht. Media heeft het niet over. Er worden geen rechtszaken aangespannen. Dus je ziet heel erg een discrepantie tussen hoe Biden wordt behandeld en hoe Trump wordt behandeld. En ik wil niet zeggen dat Trump een heilige is en dat hij niks fout heeft gedaan hier. Maar er is duidelijk een hetze gaande tegen hem om hem die nominatie...
Hij noemt het zelf een witch hunt, hè? Een heksenvervolging. Ja. Is dat op zijn plek?
Ja, ik denk het wel. Ik denk als je kijkt ook naar de framing, bijvoorbeeld de rechtszaak met Stormy Daniels. Hij zou zwijgeld hebben betaald. Of hij heeft zwijgeld betaald, maar hij heeft dat zelf ook niet ontkend.
Stormy Daniels is?
Is een pornoactrice met wie hij een affaire gehad zou hebben. En hij heeft haar geld gegeven om daar niks over te zeggen, is het verhaal. Alleen, het wordt elke keer ook gevreemd dat hij iets fout heeft gedaan met dat betalen. Alleen, wat hij gedaan heeft, is dat hij het vanuit zijn campagnekas heeft betaald. En dat is boekhoudkundig gewoon niet terecht. Ja. Dus het is een boekhoudkundig foutje, of vergissing of overtreding.
Het grappige, als je hier zo over praat, hè, ik praat ook wel eens vaker met andere mensen over de merkwaardigheid van al deze kwesties, dan lijkt het al vrij snel alsof je het voor Trump opneemt. Hè?
Ja, nee, precies.
Dan kun je hier nog neutraal over praten?
Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik ben zelf niet de grootste voorstander überhaupt van politici, welke kant van het spectrum ze ook zitten, omdat ik denk dat ze vaak voor eigen gewin en niet voor het publiek.
Je bent een libertariër, hè?
Ja, libertariër, dus enigszins anarchistisch. En ik denk van dat we beter zonder die lui kunnen, dus ook zonder Trump. Ik wil niet zeggen dat ik denk dat Trump het misschien net iets beter doet dan beide. Maar goed, ik ben niet een verdediging voor Trump hier aan het voeren.
Het is heel moeilijk met de fysieke staat van Biden momenteel, toch?
Ja, zeker, ja. Ik ben dus niet ook een pleidooi aan het houden voor Trump. Maar je ziet gewoon, het laat gewoon zien hoe de hazen lopen in de wereld. En hoe de overheid en de media en ja, die paar procent waar jij net over had, zeg maar, in invloedrijke posities, ja, hun macht gebruiken om hun eigen zin door te drijven.
Ja, nou heeft Trump nog een probleem, dat hij in een aantal staten ook nog eens het risico loopt dat er niet gestemd kan worden. We hebben ook een kaartje van deze statenverdeling in Amerika. En de twee staten, Colorado en Maine, die hebben dus ook een zaak gestart en die willen uitsluiting van Trump, zodat mensen daar niet kunnen stemmen vanwege de Capitoolbestorming 2020.
Ja.
Dat zijn staten die niet in de buurt van Washington liggen, en toch hebben zij deze zaak aanhangig gemaakt. Mm-hmm. Opmerkelijke keuze. Maar wat heeft de Capitoolbestorming te maken met hun standpunt over het feit dat je wel of niet op Trump mag stemmen in hun staat?
Ja, zij hebben aangedragen dat Trump met zijn invloed, ik bedoel, dat is ook niet bewezen, maar zijn invloed in die Capitoolbestorming zich schuldig zou hebben gemaakt aan hoogverraad. En er zit een clausule in de grondwet in Amerika dat als jij je schuldig bent bevonden aan hoogverraad, dat je niet mag meedoen met verkiezingen. En die clausule, en die is in 1800 zoveel ingevoerd, was bedoeld omdat je toen de tijd de burgeroorlog had en de Confederate Zuidelijke Staten tegen de Noordelijke Staten. En is nu dus totaal uit context gehaald en gebruikt voor de zaak van Trump.
Ja. Maar stel dat die twee staten die zaak nou winnen.
Ja.
Dan mogen mensen daar niet stemmen op Trump. Dat is op zich al ondemocratisch. Maar dat zou dan ook de weg vrijmaken voor alle andere staten om te zeggen, nou, doe mij ook maar zo'n uitspraak. Ja. En dan is het klaar met Trump, toch?
Ja, en want ze hebben hem dus gewonnen. Die uitspraak is geweest. Dus hij komt nu niet op het stembiljet in Maine en Colorado.
Alleen, even voor duidelijkheid, dat is nu al het geval.
Dat is het geval, totdat de Hoge Raad, de Supreme Court, een andere uitspraak doet. En nu, dat is nu waar de rechtszaak naartoe gaat. Als het daar dus wordt verloren, ja, dan is het dus open om Trump overal van het stembiljet af te
Het begint langzamerhand een soort bananenrepubliek te worden, de US.
Niet heel ver vandaan, nee.
Nee.
Maar ik denk, maar nu als het hierbij blijft, dan op zich is het niet heel erg spannend, omdat Colorado is al de afgelopen 4 presidentsverkiezingen democratisch gaan stemmen. Dus daar haalt hij zijn kiesmannen toch niet vandaan. En Maine heeft hij er eentje gewonnen vorige keer. Dus op zich, die twee is niet heel boeiend.
Even los daarvan, hoe rijm je het met elkaar dat er een rechtszaak wordt aangespannen tegen Trump, omdat er verondersteld wordt dat hij de verkiezingsuitslag beïnvloed zou hebben in Georgia, maar dat je ondertussen op deze wijze en met deze timing zelf in het hele verkiezingsprocedure eigenlijk als het ware infiltreert. En als ik jou zo hoor dat er redenen zijn om aan te nemen dat het ook op onzuivere wijze gebeurt.
Ja, ik denk dat het ongekend is. We zagen net twee strafrechtszaken, 4 civiele zaken en dan nog deze twee staten die deze procedure hebben aangespannen. Ja, het wordt van alle kanten wordt geprobeerd om Trump niet de volgende president te laten zijn van Amerika.
Ja, volgens mij is één ding heel duidelijk, dat de deep state hem niet aan de macht wil.
Dat is heel erg duidelijk.
Ja. Gisteren hebben de 27 regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over een financieel steunpakket van maar liefst 50 miljard euro voor Oekraïne. Je hoort het goed. Deze overeenkomst kwam tot stand tijdens een buitengewone Europese Raad in Brussel.
The EU has agreed on a new 50 billion euro support package for Ukraine at a leaders' summit in Brussels. European Council President Charles Michel said the deal would ensure, quote, long-term predictable funding for Ukraine. The agreement comes after weeks of opposition from Hungary's Prime Minister Viktor Orban. Ukraine has faced increasing uncertainty over aid funding, with infighting in the EU and the US holding up support.
Ja, afgelopen woensdag stonden we ook al een beetje stil bij deze kwestie, dat Viktor Orbán mocht ontdekken dat via de Financial Times, als ik me niet vergis, dat er nogal wat sabotage was, hè, om hem een bepaalde kant op te krijgen in de EU. Hij is toch nu meegegaan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we noemden het net al een buitengewone Europese Raad. Wat maakt het zo buitengewoon?
Ja, deze Europese Raad is het vervolg van de Raad die in december plaatsvond. En die stond toen geheel in het teken van een financieel steunpakket ter waarde van 50 miljard euro voor Oekraïne. Het is er toen niet van gekomen doordat Hongarije haar veto inzette. Nu is het er dus wel van gekomen. Dat steunpakket van 50 miljard is er door.
En, de nodige chantage zagen we uitlekken door documenten van EU-functionarissen.
Klopt.
Ja. Er is oneigenlijk veel druk gezet op Orbán.
Absoluut. Op een gegeven moment werd er zelfs binnen de Europese Unie gesproken over het Hongarije ontnemen of ontzeggen van het stemrecht in de Europese Raad. Nou, dat is natuurlijk niet iets wat 1, 2, 3 kan gebeuren. Daarover zou gestemd moeten worden. Buurlanden van Hongarije zouden daar ongetwijfeld een stokje voor hebben gestoken. Maar het feit dat daar überhaupt over gesproken wordt binnen de Europese Unie, ja, dat is natuurlijk wel veelzeggend voor hoe de hazen werkelijk lopen. En hoe democratisch de Europese Unie
is. Is er iets bekend waarom Orbán nu wel geplooid is en heeft gezegd, ik zet mijn kruisje bij het hokje?
Je zou inderdaad kunnen zeggen van wellicht dat die hele heisa rondom dat Financial Times-artikel invloed heeft gehad. Tegelijkertijd heeft Orbán wel uitgesproken van niet toe te willen geven aan die chantage. En dat document dat gelekt zou zijn, daar valt macro-economisch gezien ook van alles op aan te merken. Dat het eigenlijk niet een heel realistisch plan zou zijn.
Zoals? Valt eraan op te merken dat je denkt van,
macro-economen die hebben ernaar gekeken en die zeiden van, dit is eigenlijk gewoon niet uitvoerbaar. Ze dachten dat ze de Hongaarse munt ten val zouden kunnen brengen. Zo werkt het 1, 2, 3 niet.
Nee. Ze hebben wel gedreigd toch met het ontzeggen van heel veel financiële steun ook aan Hongarije. 20 miljard is eerder al bevroren. En volgens mij was het gelekte document wat ook gezegd dat ze dat opnieuw willen doen met nog meer geld, als ze dat niet zouden krijgen.
Klopt. En dat zou inderdaad ook een motief nu van Orbán kunnen zijn om die 20 miljard, die al sinds december bevroren is, wegens vermeende schendingen van de democratische rechtsstaat, of de principes beter gezegd, van de democratische rechtsstaat, om dat nu vrij te geven. Dat is wat Orbán heeft gevraagd aan de Europese Unie.
Ik zie een soort inflatie van de term democratie. Als je ziet wat er in de Amerikaanse gebieden gebeurt, dat als je van Trump af wil, dan start je gewoon 6 rechtszaken en dan ga je staten laten procederen. En als bij de EU men niet de neuzen dezelfde kant op krijgt, dan krijg je gewoon je geld niet of word je gechanteerd. In wat voor een politieke realiteit leven we? Want jij hebt natuurlijk ook met de boerensector te maken met die EU. Ja. Hoeveel vertrouwen kunnen we daar nog in hebben?
Nou, niet. Daarom vind ik dat mensen op 6 juni in Nederland ook allemaal naar de stembus moeten en heel duidelijk op een andere politieke stroming moeten gaan stemmen dan wat nu de dienst uitmaakt. Want het zijn criminelen. Het zijn criminelen die ons hele rechtsstelsel misbruiken om zelf wetgeving te maken, om hele groepen te achterstellen.
En waarom zijn ze niet gewoon ideologisch? Je zou het ook.
Nou, ideologisch kan tot criminaliteit leiden. Uit ideologische uitgangspunten zijn er al heel veel mensen ook door de staat vermoord, laten we eerlijk zijn. Ja. En dat gebeurt nu weer. En dat heeft niks met de democratie te maken die bedoeld is in de Europese grondwet, die onze rechten moet beschermen. En als mensen er echt naartoe werken om via wetgeving en inderdaad drukmiddelen iets anders te bereiken dan wat in die grondwet staat, dan ben je in mijn ogen een crimineel die via wetgeving probeert zijn zin op te door te drijven.
Ja, helder. 50 miljoen gaat dus naar Oekraïne.
Miljard.
Sorry, 50 miljard. Oh, belangrijk detail, 50 miljard. Goed dat je het zegt. Waarvoor is dat astronomische bedrag bedoeld?
Ja, dat bedrag is bedoeld, en zo staat het ook letterlijk, om het land economisch overeind te houden. En dat is echt bizar, want formeel gezien heeft de Europese Unie helemaal geen verplichtingen ten aanzien van Oekraïne. Er is enkel een associatieverdrag, maar dat is meer om bijvoorbeeld vrijhandel te stimuleren.
Geen geld meer naar de Grieken, maar om maar iets te noemen. Ik hoor Mark Rutte het nog zeggen.
Ja.
Maar de zuidelijke staten niet overeind te houden met hun wankele economie, maar een land wat eigenlijk in oorlog is en waarschijnlijk nog verder kapotgeschoten gaat worden. Daar gaan we in die bodemloze put 50 miljard pompen.
Klopt. Wordt gespeeld met belastinggeld.
Er verstand niet bij eigenlijk.
Van de Europese burger wordt er gespeeld.
Of is de ontwikkelingshulp om mensen daar te helpen dat ze te eten hebben? Is het humanitaire hulp? Hoe moeten we er naar kijken?
Nou ja, het is dan bedoeld om bijvoorbeeld salarissen van zorgpersoneel te betalen of leraren. Maar dan denk ik bij mezelf, in veel EU-landen, in Nederland, maar ook in veel andere EU-landen, kunnen we die kosten niet eens dekken van het onderwijs, van de zorg. Overal wordt op bezuinigd.
Maar er zit ergens een contradictie. Hè? Aan de ene kant wordt ook de oorlog gefinancierd door ons indirect. Mm-hmm. Of direct, hè, met heel veel gelden. Daardoor ontstaat schade. Daardoor destabiliseren we eigenlijk die economie. En vervolgens gaan we die economie steunen. Die twee houden elkaar in stand.
Heel veel grondstoffen heeft die goud waard zijn. Dus hebben ze het wel nodig, vraag ik me ook af. En we hebben een associatieverdrag, maar we hebben een referendum gehad in 2016. En wij hebben in Nederland gezegd nee tegen het associatieverdrag. Toch heeft de EU er gewoon doorgedrukt.
Ja.
Had niet gekund.
Klopt. En dat is ook heel paradoxaal, hè? Want wat je zegt, die wapensteun, die komt hier nog eens bovenop. Deze 50 miljard, die is enkel voor economie. Om zeg maar de economie van Oekraïne te versterken. Nou, deze week werd bekendgemaakt dat Kasia Ollengren ook nog 122 miljoen heeft vrijgesteld of vrijgemaakt voor munitie. Nou, zo kunnen we de komende tijd waarschijnlijk nog meer allerlei van dat soort deals verwachten. Dus enerzijds wordt de portemonnee getrokken om Oekraïne van wapens te voorzien. En dan daarbovenop mag dezelfde EU ook nog de portemonnee trekken om zeg maar de destructie en de chaos die al die wapens veroorzaken te herstellen. Terwijl het land er eigenlijk helemaal niet mee geholpen
vanuit
is.
Vanuit Europa ook nog eens iets gehoord over vrede. Ik ben bijna, ik word bijna cynisch ervan, maar ik hoor dat signaal niet.
Nee, ik denk dat alle politici zie ik alle steun richting Oekraïne toejuichen. Ik vind het frappant. Vroeger had je de linkspolitici die waren anti-oorlog. En nu zie je iedereen een soort van trompet blazen van we moeten meer mensen, meer geld en meer materieel daar naartoe gaan. Iedereen lijkt zich helemaal stuk te willen bijten op die oorlog. Want Rusland moet kost wat kost gestopt worden. Ja, ik vind het heel bijzonder.
Ja, Viktor Orbán zei dat hij toch nog een soort winpunt had. Hè? Misschien om gezichtsverlies te voorkomen. Want hij komt natuurlijk wel heel erg kranig over de afgelopen periode. Doordat hij zei van, nou, ik heb wel controle over wat er met het geld gedaan wordt. Klopt dat?
Nou, winpunt wel echt in afgezwakte vorm, hoor. Wat Orbán eigenlijk wilde, is dat ieder jaar opnieuw, want dit bedrag van 50 miljard, dat is vastgelegd voor een periode van 4 jaar. En Orbán wilde eigenlijk dat we ieder jaar opnieuw EU-lidstaat een veto zouden kunnen inzetten. De EU heeft daar niet mee ingestemd. Dus nu vindt er over 2 jaar een soort van tussentijdse herziening plaats. Een soort noodrem. Maar hoe dat er in de praktijk uit gaat zien en of dan werkelijk er een einde komt aan die financiële steun als zeg maar aan die noodrem getrokken wordt.
Hoe ga je de boekhouding van het meest corrupte land van Europa, want dat is het, hè, dat zijn feiten, is geen mening, controleren?
Dat doen we toch al niet?
Jij bent macro-econoom. Wellicht heb je daar wel eens naar gekeken, naar een begroting van een land. Maar hoe gaan we daar nou überhaupt zicht op hebben wat er met dat geld gebeurt?
Ja, ik denk dat je dat heel moeilijk kan doen. Ik bedoel, dat,
vorige week kwam er nog fraude naar voren van 40 miljoen. Dat wordt ook niet ontkend.
Nee, ik bedoel, dus de artikelen in de Newsweek staan er vol mee met opgeblazen defensiecontracten, dat ze te veel geld betalen voor eieren en weet ik wat voor dingen wat ze allemaal inkopen tegen astronomische bedragen. Dat is gewoon bekend. Dat was al bekend voordat het steunpakket werd toegezegd. Dus dat gaat vast niet veranderen. Dus ik heb niet het idee dat ze zin hebben om dat te controleren. Het is al bekend dat het gebeurt. Dat Zelensky en de mensen in de top van de overheid er heel erg rijk van worden. Blijkbaar mogen ze nog rijker worden.
Ja, en tijdens de persconferentie gisteren benadrukte Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, en Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, dat financiële steunpakketten voor de Oekraïne zullen gaan bijdragen aan een nog sterker Europa.
And shows our determination to be fully mobilized to support their future, to support their freedom, and it's also a message to our European populations. It shows our unity and European leadership.
So with this agreement, Europe stands united and is well equipped for the challenges ahead. In other words, today Europe got stronger. We will also continue to support the brave Ukrainian armed forces to fight off the brutal invaders. Our military assistance to Ukraine has been and has meet and met an unprecedented level of effort. So far, the European Union and its member states have mobilized 28 billion euros worth of military equipment. And of course more is coming and of course more is needed.
Ja, of course more is coming and of course more is needed. Een bodemloze put. Ja, Europa zou sterker zijn geworden. Ik weet niet welke economie zij volgt. Want je hebt zoiets als de reële economie en natuurlijk de fictieve economie van grote multinationals en NGO's. Maar de inflatie is sky high. Maar het zou allemaal sterker Europa opleveren. We zijn zo'n beetje van het gas afgesneden. De staatsschulden lopen op. Hoe rijmt dit verhaal met de realiteit? Het lijkt wel alsof deze mensen in een ander universum leven. Want de realiteit van de burger is totaal anders.
Ja, niet. En al helemaal niet als je kijkt waar dit geld vandaan moet komen. Want van die 50 miljard wordt 33 miljard geleend op de kapitaalmarkt. Dat is een constructie die we eerder zagen bij het coronaherstelfonds. Dat de Unie als geheel schulden aangaat. Maar dat gaat geheel buiten de boekhouding om. Dus je hebt gewoon de reguliere Europese begroting. Die wordt iedere 7 jaar vastgesteld. En deze 33 miljard, dat is niet te zien op die begroting. Maar een schuld moet wel altijd terugbetaald worden. Dus het komt wel voor rekening van de lidstaten. Alleen dan op een wijze die eigenlijk gewoon niet transparant is. Dus ja. Wat je dan bijvoorbeeld gaat zien is dat de BTW verhoogd wordt. Of dat er allerlei heffingen in het leven geroepen worden. Om toch uiteindelijk die schuld terug te betalen.
Ja, want het is in feite een schuld die buiten de boeken omgaat. Hè? Arno Wellens heeft daar een hele mooie video over gemaakt. Over de staatsschuld van Sigrid Kaag. Die eigenlijk een beetje verdonkermaand is. Kun je een klein beetje uitleggen wat de parallellen zijn met wat hier gebeurt?
Ja, Arno Wellens heeft inderdaad aangetoond dat een boekhoudkundige truc is toegepast. Ook op de Nederlandse begroting. Waardoor het lijkt dat we er beter voor staan dan we er daadwerkelijk voor staan. Ja. Wat ze gedaan hebben is dat ze dit soort leningen die aan zijn gegaan niet als lening of schuld op de balans zetten, maar als garantie. En dan dus niet meetellen in de totale schuldenlast. Waardoor het lijkt alsof je dus er heel
het geld moet wel terug.
Maar het is een garantie, is gewoon een lening. Het is niks anders dan een schuld die je moet terugbetalen. Dus het hoort gewoon bij de schuldenberg die je op moet hoesten. En Arno Wellens had aangetoond dat de begroting van Nederland, dat er 40 miljard meer aan schuld is dan er daadwerkelijk opstaat door deze constructie. Ja. En ja, ze hebben nu geleerd in de Europese Unie dat dit blijkbaar een handige manier is om alles rooskleuriger te laten zien. Dus gaan we dat nu lekker overal doen.
Maar Charles Michel en Ursula von der Leyen en ik denk een heleboel knappe koppen daar in de EU zijn denk ik niet dom. Dus als zij dit doen, dan hebben ze daar toch een plan mee. Wat is nou het plan om zoveel geld uit te geven en te pretenderen dat we een sterker Europa daarvoor terugkrijgen? Missen wij iets in de film?
Nou ja, dit is ook de enige manier die ze nog hebben om dit soort dingen te financieren. Want er zijn ook gewoon begrotingsnormen. Dus als het
kennelijk zien zij hier wel een soort van win in. Dat we er beter uitkomen. Hoe kan dat?
Ja, ik denk dat ze echt totaal verblind zijn en onder leiding van Amerika deze oorlog aan het voeren zijn. Amerika heeft er eerder al toegegeven dat zij er eigenlijk alles willen doen om Europa en Rusland uit elkaar te houden. Want op het moment dat je die twee continenten bij elkaar krijgt en die handel drijft met elkaar, ja, dan heb je gewoon een heel groot machtsblok. Een machtsblok wat Amerika naar de troon kan stoten.
Het is Amerikaans belang waar je het over hebt.
Het is Amerikaans belang, ja. Maar je ziet ook dat Amerikaanse politici al sinds 2016 zich hebben gemengd in Oekraïne. Een heel bekend filmpje van Lindsey Graham en John McCain, twee invloedrijke senatoren, die hebben gezegd, wij gaan ervoor zorgen in 2016 dat we Rusland gaan aanpakken. Diezelfde Graham heeft gezegd onlangs dat het geld dat ze hebben gegeven aan Oekraïne the best money is there ever spent. Voor hen is het gewoon een goedkope oorlog. Zij voeren oorlog indirect met Rusland, dus een proxyoorlog. Zij zeggen, ja, wij verzwakken, zij moeten hun materieel inzetten, hun manschappen inzetten. En voor ons is het heel goedkoop. Dus als Oekraïne onze oorlog vecht, ja, dan moeten wij zoveel mogelijk geld er naartoe stoppen als we willen. En de Europese Unie volgt dat voorbeeld.
Maar de Amerikanen willen Europa dus verzwakken. Dat is een begrijpelijke strategie vanuit hun standpunt. Von der Leyen zegt, we maken een sterker Europa. Dat staat haaks op wat er dan lijkt te gebeuren. Moeten we deze mensen dan zien als vazallen van de Amerikaanse overheid? Of hebben zij echt nog wel een autonome agenda? Ik stel de vraag toch maar.
Ik denk van niet. Ik denk dat zij echt bijna één op één het beleid van de Amerikaanse deep state, neocons, overnemen en daar totaal in los zijn geslagen. Er zit geen logische redenatie achter. Je kan dit niet goed ruimen voor Europa.
Mensen die normaal BNN-Varen kijken, die denken nu van we hebben het over complottheorieën hier. Maar dit zijn inmiddels geen rare gedachten meer die wij hier nu op tafel leggen, toch? Ik bedoel, als je goed naar kijkt, dan zijn dit toch gewoon de zaken die gebeuren.
Vergeet niet, je had het net over een goedkope manier.
Jij zegt?
Het is haar geschiedenis. Kijk eens waar mevrouw Merkel vandaan komt. Die is minister.
Merkel of van der Leyen?
Van der Leyen. Die is minister geweest onder Merkel. Maar die heeft moeten stoppen door allemaal fraudezaken. Zij is de persoon die in heel Europa de allerlangste kerfstok heeft met de meeste fraudezaken enzovoort. Toen is ze dus weggestuurd. Hè. Ze is bestuurder geworden bij het World Economic Forum. De Green Deal is onderdeel van de agenda van het World Economic Forum. En zij was ook geen kandidaat voor de Europese Commissie, maar is opgelegd op een gegeven moment door Duitsland. En toen hadden wij een niet gekozen dame die nu al 5 jaar inderdaad met haar fraudeleuze zaakjes gewoon doorgaat. Want die dame doet niet anders en heeft ook nooit anders gedaan. En dat is haar achtergrond. Dat kan je gewoon uitzoeken. Ja. Staat gewoon op internet, haar hele carrière.
Met een prachtig presidentieel uiterlijk en een geweldig kapsel erbij, koninklijk en al. Dan nog tot slot, Laura, want er zijn heel veel Balkanlanden die ook al jarenlang hebben gesolliciteerd om tot de EU te kunnen toetreden. Daar is een enorme ballotagecommissie voor. Je moet je land moet economisch stabiel zijn. Je moet democratisch goed alles op orde hebben, et cetera, et cetera. Die landen komen er niet zomaar in. En hoe kan het dan dat er met zoveel geweld dit specifieke land, wat zo problematisch is, wat zo corrupt is en wat zo in puin is geschoten, met haast tot de EU moet toetreden en die andere landen niet?
Ja, dat ga je dan wel afvragen, hè? Want die andere landen krijgen niet zo'n speciale procedure. En als je kijkt naar de voorwaarden om bij de EU te mogen, dan moet het iets bijdragen aan de veiligheid en de welvaart van de Europese Unie. Nou, wat je zegt, dat is bij Oekraïne overduidelijk niet het geval. Dus dan ga je afvragen van waarom wil Europa zo graag Oekraïne erbij willen hebben.
Heb jij daar een idee over wat het belang is om Oekraïne in te lijven in die EU-omgeving?
Ja, voor Europa denk ik dat daar dus geen toegevoegde waarde aan zit. Het heeft dezelfde lijn te maken als met het opschuiven van de NAVO-lidstaten die elke keer richting Rusland gaan. Het is echt bedoeld om Rusland een hak te zetten. En Europa die leent zich daarvoor. Als je een paar decennia terugkijkt, dan zie je dat Duitsland en Frankrijk veel kritischer waren tegenover de inmenging van Amerika in de politieke zaken in Europa. En zij ook veel meer wilden optrekken met Rusland, maar dat is gewoon voorbij. Je
ziet het is wel de graanschuur van Europa. Ja. Ook een concurrent voor de Nederlandse en andere Europese boeren. Er liggen ontzettend veel delfstoffen die nuttig zijn voor de Green Deal als we die elektrificatie in Europa willen doen zonder afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld Afrika. Dus ik zie wel belangen om te zeggen van met name dat oosten van Oekraïne om dat bij die EU-zone te krijgen. Maar dan wordt het natuurlijk gewoon oorlog met Rusland. Want die gaan dat niet teruggeven.
Nee, inderdaad, wat je zegt, in de wetenschap dat de EU steeds meer die voedselproductie naar zich toe probeert te trekken, ja, dan is Oekraïne natuurlijk fantastisch om erbij te hebben, gezien de landbouwgronden en de vruchtbare bodem. Het is ook een grondstofrijk land, veel mineralen. Dus er is wel degelijk belang voor de EU om Oekraïne erbij te hebben.
Denken jullie dat het ook echt oorlog gaat worden hier op Europees grondgebied? Gaat deze situatie verder ontaarden en escaleren met een grondoorlog hier? Ik weet dat je geen glazen bol hebt.
Nee, maar het mij lijkt.
Een hoop mensen speculeren erover. En NAVO-mensen, zelfs de Nederlandse meneer Rob Bruin heeft er ook wat over gezegd. Een NAVO-admiraal, als ik niet vergis, dat we ons moeten voorbereiden. Zijn we op die koers?
Het lijkt mij sterk. Mede omdat de manschappen en het leger in Oekraïne gewoon niet meer functioneel is en eigenlijk niets meer kan inbrengen. Europa heeft amper een leger. Als je kijkt naar het leger van Rusland versus dat van Europa, ja, dan kunnen we gewoon niks beginnen. Dus ik weet niet waarmee je wil vechten, maar je hebt niks om mee te vechten. Dus. En ik gok niet dat Rusland verder wil gaan dan de grens van Oekraïne.
Nee. Sita, als de Oekraïne gaat toetreden tot tot de Europese Unie, wat kennelijk de bedoeling is. Wat zou het effect kunnen zijn voor de boerenstand in Nederland?
Nou, ik denk voor alle Nederlanders en alle Europeanen. Financial Times heeft daar een stuk over gepubliceerd. Die hebben met zeg maar, de boekhoudkundige regels van nu in de EU gekeken hoeveel geld er dan naar de Oekraïne gaat. Nou, eigenlijk alles. Dus we gaan gewoon veel meer belasting betalen. Producten worden veel duurder. En die grond, in de Oekraïne was grond niet te koop tot 2019. Daar heeft onder andere Zelensky heel hard voor gelopen. Maar 90% van de Oekraïnse bevolking was daarop tegen. Sindsdien kopen hele grote multinationals daar stukken grond. En ook dat staat allemaal in artikelen.
De Black Rocks van deze wereld.
De Black Rocks onder andere, maar ook grote monopolisten en oligopolen hebben daar de grond gekocht. Die gaan er straks voedsel verbouwen en dan gaan ze ook de prijs bepalen. Want dan is hier inmiddels de voedselproductie flink achteruit gelopen door alle opgelegde regels. Dus wij gaan er als Europeanen en als Nederlanders totaal geen voordeel van hebben. Maar het kost wel een smak geld. Hè? Zo'n artikel uit de Financial Times, ja, dat kan iedereen gewoon zelf opzoeken. Dat is gewoon te vinden, staat een berekening in.
Dankjewel. Gasten Robert Valentijn, Laura Oorschot en Sita van Kempena. En we gaan nog heel eventjes naar Erwin, want die is in de lucht. Maar voor nu, dank voor jullie bijdrage. Ja, want ik heb van de regie doorgekregen dat Erwin Taams, onze verslaggever, ergens aan een grens staat. En we hebben een kleine delay, oftewel een vertraging van een seconde of 5. Dus ik ga het woord nu overgeven aan Erwin Taams. Ik weet niet waar je bent, Erwin, maar praat ons bij waar je bent en wat er aan de hand is.
Goedenavond, beste Blackbox-kijkers. Ik heb hier een microfoon in mijn handen, maar die doet het even niet, want we zijn nu bezig met onze telefoon, live. Internetverbinding laat het even steken via de normale weg. Dus ik probeer zo hard mogelijk te praten samen met Mark van den Oever die hier naast me staat. Ik sta op dit moment in Postel, net over de grens bij België, waar Mark, nou vertel zelf, maar jij ook hier al de hele dag staat. En inmiddels puur even op de stook. Ja, dat klopt, ja. Nou, we zijn hier aangesloten bij de Belgische APF-afdeling. En wij hopen dat we hiermee het startschot geven in ieder geval. Om de acties in Nederland op te gaan starten. Want het is natuurlijk te gek voor woorden dat de helft van de koeien eruit moeten met die maatregelen van Adema. En dat we allemaal 50.000 euro inkomen in moeten leveren in de tijd van een jaar. Dus we moeten met z'n allen weer gas gaan geven. Want anders kunnen we het hele jaar voor niks werken. En dat was niet de bedoeling. Ja. En daar zijn ik de voornaamste reden dat we hier staan.
Ja, nou, we kennen deze plek natuurlijk van het waar het ooit mee begon. Dat is voor een grote resultaten. Wat is nu de inzet van deze tijd?
Nou, het gaat met name over de derogatie, die moet terug. De NV-gebieden moeten teruggedraaid worden. En de buffersproken moeten teruggegeven worden aan de boer. Dat zijn eigenlijk de drie redenen waarom we nou zo gruwelijk gaan knallen. En er zijn allemaal gecreëerde problemen van een dimissionair kabinet waar eigenlijk helemaal geen zeggenschap heeft en geen mandaat. Dus het is eigenlijk verschrikkelijk hier om zeep geholpen wordt. En het wordt tijd dat we met z'n allen opstaan. En komende dinsdag hebben we natuurlijk een grote vergadering. En dan zal de grote dreun uitgedeeld worden. En tot die tijd is gewoon wilde acties, zoals je hier ziet. En wij horen dat op verschillende plaatsen van het land het vuur ook al aangestoken wordt. Dus wat dat betreft zou ik zeggen tegen alle strijders in het land. Mensen, volg het voorbeeld van hier. En klap erop met z'n allen.
Erwin, ja, toch even een vraag aan jou. Erwin, kun je mij horen? Ja. Kun jij mij een klein beetje uitleggen? Ten eerste waar je bent en wat daar nog meer aan de hand is.
Ik denk dat je vraagt van, laat even wat beelden zien van de omgeving.
Ja.
Ja. Nou, je ziet hier drie enorme vuren die zijn ontstoken in de berm langs de snelweg. Ik ben ook net op de berm, door de berg gelopen om hier naartoe te komen. Deze weg hier is helemaal dicht. Die is afgezet. Hier staat de hele dag een hele hoop boeren te demonstreren. En waar ik wel even... Ja, kijk even naar deze plaatje. Beelden van boeren die het serieus bedoelen. Hier niet. Mark, nog heel eventjes. Wat is de verwachting nu? Ga je straks naar huis? Blijven jullie hier staan?
Nee, dat gaat hier ook nog door. Dus ze hadden het over in ieder geval tot zondagavond. Ik weet ook niet of iedereen zo lang vol kan houden. Maar de stemming zit er dikke goed in. Het is hartstikke gezellig en het wordt hier alsmaar drukker. Jeugd uit de omgeving komt met trekkers hier naartoe. Het duurt op de hele tijd. Dus het wordt alleen maar drukker. De sfeer is goed.
Nee, natuurlijk. Gezellig, maar het gaat wel erg goed.
Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, maar ik heb het nuttig ook met aangenomen.
Nee, natuurlijk. Dat begrijp ik. Ik wacht ook straks een duurtje van jou.
Gaat dit vuurtje overslaan naar Nederland?
Dat is langs wel, ja.
Ik denk dat Hollanden kan.
Ja, hoe gaat dat eruit?
Dat weet ik niet. Dat is met wilde acties en daar zit een organisatie achter.
Ja.
Wij gaan organiseren aankomende dinsdag.
Ja.
Kijk maar, tot die tijd is het ongeorganiseerd, dus ieder doet wat hij wil.
Ja, ik heb gegeven dat jullie dinsdag inderdaad een vergadering hebben daarover. Hè?
Klopt, ja.
Dus, nou ja. Wij gaan dat natuurlijk ook blijven volgen, Flavio. Vanuit een berm nu in Postel, maar ja, volgende week, ik weet niet waar.
Dankjewel, Erwin. En hou je lekker warm bij het vuur.
Dat lukt wel, ja.
Oké.
Okay. Fijn weekend allemaal.
Ja. Ja, Sita. Mark van Oever, van Den Oever, collega van jou, ook een boer. Ook betrokken bij Farmers Defence Force. Staat daar met de boeren, roept eigenlijk op, jongens,
ja,
aan de bak.
Ja.
Ja, wat betekent dit nu? Dit is een aftrap van iets. Ze blijven daar staan, ja, zeggen ze.
Ja, ze blijven daar staan. Ja, nou, vanavond worden alweer heel veel steden ook bezocht door groepen boeren. Gewoon zichtacties, dus boeren die nu weer actief worden. Ik zie dat in de appgroepen heel veel spontane acties ontstaan. Dat is ontzettend mooi. En, want ik denk dat het echt nodig is, hè, wat Mark ook al zei, even €50.000 minder inkomen. De boeren die produceren je eten.
Ja.
Moeten mensen zich realiseren. Als de boeren ermee stoppen, dan heb je geen voedselzekerheid meer. Maar ook over de prijs. De prijzen zijn nu al mega hoog geworden, maar dat gaat niet naar de boeren toe. Die hebben nog steeds dezelfde prijs ongeveer. We hebben boeren nodig om ons eten te produceren. We hebben mest nodig om te zorgen dat de grond vruchtbaar blijft. En iedereen moet zich eens een beetje verdiepen die een mening heeft. Verdiepen in wat een kringloop daadwerkelijk is. En we hebben als boeren al generaties lang voedsel geproduceerd. En daar gaan we ook mee door.
Hoe waak je ervoor dat het vreedzaam blijft?
Nou, bij ons is het altijd vreedzaam gegaan. Daarom stoor ik me ook zo aan van die columns waarover geweld wordt gesproken. Want geweld, dan denk ik aan iets wat je andere mensen aandoet. Als jou nou in elkaar gaat timmeren, dan is dat geweld. Maar als je een vuur ontsteekt, dat is geen geweld. En daar stoor ik me aan. Dus ik vind dat die polarisatie vanuit vooral de staatsomroepen, die vind ik behoorlijk storend. En doet ook geen recht aan hoe wij altijd gedemonstreerd hebben. Sterker nog, de politie zegt altijd van als jullie ergens gedemonstreerd hebben, is het terrein daarna schoner dan toen jullie kwamen. En dat is ook zo. Dus we ruimen de rommel op. En iedereen heeft demonstratierecht. En wij hebben allemaal, wij werken allemaal. We hebben een bedrijf. Je hebt dieren. Dus je hebt heel veel verantwoordelijkheden. Je maakt voedsel voor iedereen op een zo goed mogelijke manier. Kijk, wij gaan niet als werkelozen ergens ons aan het asfalt plakken. Het zijn mensen die daadwerkelijk 200% de kans hebben om 200% van ons inkomen te verliezen. Dus wij zitten ook nergens om 5% als er 4% is beloofd. Dit heeft ook te maken met de toekomst van heel veel mensen. Dat moeten ze zich realiseren. No farms, no food. Hè. Het wordt wel heel makkelijk gezegd, maar het is wel zo.
Ja, jullie plakken je niet vast aan het asfalt. En nee. Jullie maken geen prachtige schilderijen stuk. Dus dat is in ieder geval heel fijn. We gaan hem afronden. We hadden een klein intermezzo omdat Erwin Taams toch nog even in de uitzending is gekomen. Daar ben ik heel blij mee, want hij is vandaag vanuit de studio daarheen gereden. Heel veel moeite gedaan voor een paar minuutjes beeld. Maar we waren ter plaatse en dat is wat we met Black Box graag willen doen. Midden in de samenleving zijn. En laten zien wat er toe doet en wat er speelt in die samenleving. En dat willen we blijven doen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar aanstaande maandag zijn we er natuurlijk weer. Je kunt op ons rekenen om 7:00 altijd. Waardeer je deze uitzending en vind je de besproken onderwerpen belangrijk? Deel het dan op sociale media. Kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken. En donaties zijn natuurlijk altijd welkom bij mensen. We doen dit op eigen kracht. Bedankt, fijn weekend en tot maandag.